Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman en dit is een nieuwe aflevering van Met Groenteman in de Kast. Ik ging op bezoek bij een politicus. Ik zal niet zeggen dat je niks anders dan bewondering voor hem kan hebben, want dat is misschien wat overdreven. Maar je kan niet anders dan met verwondering naar hem kijken. Hij staat al zo lang overeind. Hij heeft zoveel meegemaakt. Hij was een legendarisch minister en vicepremier in de jaren 70. Daarvoor Tweede Kamerlid en fractievoorzitter van de VVD. Hij was heel populair als commissaris van de Koning in Friesland. Hij heeft veel reuring veroorzaakt als Eerste Kamerlid. De laatste jaren was hij een heel erg geliefd columnist voor de Telegraaf. Hij schreef wonderlijke columns waarin hij op een heel recht toe recht aan een manier zei wat hij vond van de politieke week. Hij heeft een rijk en lang en ook moeilijk leven achter de rug. Hij werd 2 keer weduwnaar, heel verdrietig. Maar hij staat nog altijd 4 overeind. Ik ging op bezoek bij hem in zijn huis in Friesland. Luister naar mijn gesprek met Hans Wiegel. Meneer Wiegel, goedemorgen.
Goedemorgen.
Bedankt dat ik bij u thuis mocht komen. Wat een schitterend huis heeft u. Of het huis heb ik eigenlijk niet zo heel veel van gezien. Het zit in de woonkamer, maar het uitzicht is formidabel.
Dat is ook zo.
Ja.
En er wonen ook mensen, die zie je alleen niet.
Waar wonen ze dan?
Aan de overkant.
Aan de overkant.
En het grote voordeel van dit deel is dat er heel weinig mensen wonen.
Ja.
En hoe minder mensen ergens zijn, hoe minder is er geruzie. Dus dat is een idee waar mensen over zouden kunnen denken.
Wat een sombere conclusie eigenlijk, nee, over de mensheid. Ik dacht eigenlijk dat u een mensenliefhebber zou zijn.
Dat ben ik ook. Daarom juist. Dus het is een vriendelijk klein dorp met allemaal aardige mensen. Iedereen doet het voor elkaar. En verder is het heel...
Maar u zegt ook waar minder mensen zijn. Ja, u klinkt een beetje ver...
Hoe minder mensen...
Ja, u klinkt een beetje ver weg, want u zit met uw gezicht vrij ver van binnen. Maar ik vind het een beetje oneerbiedig om de hele tijd tegen u te zeggen dat u dicht bij de...
Nou ja,
ik durf u geen bevelen te
hoe
geven.
Hoe minder mensen er zijn, hoe minder ruzie maken.
Ja, dat is een feit. Ja. En we zitten hier dus heerlijk. U rookt een lekker sigaartje. We hebben een kopje koffie en een stukje appeltaart. We hebben even een gesprek gehad over de lengte van dit gesprek. Ik hou altijd van lang. Dus ik zei een uurtje. Daar heb ik geen zin in.
Nee.
Dat vind ik te lang.
Ja.
In een half uur valt er genoeg te zeggen.
Ja, vind ik wel.
Ja.
Hangt van de vraag af natuurlijk. Hè? Natuurlijk van het antwoord ook.
Zeker.
Van de vraag.
Ja, nou goed. Mijn ervaring is dat ik het meestal wel een uur interessant weet te houden.
Dat is mogelijk.
Maar u heeft daar geen zin in.
Nee.
En hoe gaat dat dan zo meteen? Want kijk, ik hou natuurlijk niet na een half uur automatisch op, want zo brutaal ben ik dan. U pakt dan een schaar en u gaat het snoer doorknippen.
Ja, bijvoorbeeld.
Ja.
Maar laten we gewoon beginnen, nietwaar?
Ja, precies. En dan zien we wel waar het schip zal. Maar als u er genoeg van heeft, moet u maar zeggen van... meneer Groenteman...
Geen probleem.
Tot zover. Ja, precies. Heeft u een soort klok? Heeft u een goed tijdsbesef?
Nee, maar ik kan naar die...
U kunt naar die klok kijken.
Ja, zo is het.
Ja, dus u houdt dat gewoon in de gaten.
Ja, ik kan het ook heel goed, want ik moest ook vroeger die televisieuitzendingen doen.
Ja.
Ook van de minister-president, weet ik wel. Dus dat duurde dan 7 minuten. Dus dan hield ik precies in de gaten. Die lui die wilden natuurlijk het item hebben.
Ja.
Dus ik moest ervoor zorgen dat hij er niet aankwam.
Ja.
Dat hij het niet wist.
Ja.
Dus ik was dan heel opgewekt te zeggen, ja, tijd is om.
Helaas.
Ja.
Ja, het is gebeurd. Ja. Bent u eigenlijk in wezen een berekenend iemand, meneer Wiegel?
Redelijk wel, ja. Ja.
Bent u zo geboren?
Nou, eigenlijk wel, ja.
Ja?
Ik heb altijd heel goed nagedacht. En je moet er ook altijd, je moet ervan uitgaan dat je je best doet. Hè? Ik ben altijd heel erg zenuwachtig, meteen. Heb ik nog de eerste keer dat ik dat zei was tegen professor Oud, die was vroeger leider van de VVD. En we hadden toen een televisie en hij zou het leiden. Toen ben ik even naar hem toe geweest, dat vond ik al eng op zichzelf en toen zei ik, ja, ik zeg, professor, ik ben die en die. En ik ben ontzettend zenuwachtig. En toen zei hij, dat moet ook. Huh? Want als je dat niet bent, dan zit het
dan
helemaal...
mis je het.
Precies.
Ja.
Dus ik heb daar ook wel wat geleerd.
En bent u ook, dus u bent in wezen een berekenend iemand, maar u bent in wezen ook een beetje nerveus iemand.
Ja, zeker.
Heeft u dat nog altijd?
Nou, elke keer als ik in een gesprek zit, ben ik van tevoren zenuwachtig.
Ook voor dit gesprek?
Ja, natuurlijk. En kijken waar zal het over gaan. En hoe gaat dat? En hoe is de sfeer? En al die dingen meer.
Ja, terwijl wat u uitstraalt is gemak, hè?
Ja, dat is de kunst.
Ja, dat is de kunst.
Ja.
Dat is ook...
Je moet ook heel open en rustig zijn tegen degene met wie je praat.
Ja.
Dan wordt hij er zelf ook rustig van.
Maar de kunst is dus eigenlijk om van binnen... spanning te voelen en
ja,
een beetje op de toppen van je kunnen te zijn.
Als het uiterlijk
gemak.
Als het gesprek begint en het loopt, nou is dat is maar heel kort en dan gaan we gewoon verder. Klaar.
Ja, en geniet u ook van die zenuwen? Vindt u het eigenlijk een prettig gevoel?
Ik denk dat het gewoon goed is. Want dan haal je uit jezelf wat in je zit. Dat heb ik altijd geprobeerd.
Om uit uzelf te halen wat in u zit.
Ja, ja, dat is zo. Dat hoort zo.
Was u ambitieus ook al als jonge man?
Nou, dat vond ik wel, ja.
Herinnert u zich hoe u, zou maar zeggen, toen u 15, 16 jaar was... Had u toen een soort een beeld van hoe uw leven eruit zou moeten zien?
Nee, ik zat op het gymnasium. In het Gooi. Wij woonden in Amsterdam. En mijn ouders wilden in het Gooi gaan wonen. Ik had liever gewild dat ze in Amsterdam waren geweest. Maar ja, dat zat er niet in. En toen ben ik dus op dat gymnasium gekomen. En mensen, die jongelui die daar in Hilversum zitten, ja, zijn toch andere types dan in Amsterdam, niet waar? En ik had ook een beetje Amsterdamse tekst, hè? qua kleur. Hè?
Ja.
En nou, dan moet je moet er ook in vechten natuurlijk. Maar ja, dat ging eigenlijk meteen vanzelf. Iedereen was aardig. En zeker was dat zo toen...
Iedereen was aardig. En u wist misschien het goede te doen en te zeggen.
Ja, dat is een punt. Want is er altijd natuurlijk tussen leraren en leraren is er wel eens gedoe. En dat hadden die anderen in de gaten dat als daar problemen waren... dan zeiden ze dat of ik dat probleem wilde op te lossen. En dat deed ik dan ook.
U was de bemiddelaar eigenlijk nature.
Ja, zo besloot mijn klas...
Waarom wilden uw ouders dat u in het Gooi naar school ging?
Ik denk dat mijn vader vooral, dat die wilde toch laten zien. Hij is met niks begonnen. Hè? En heeft altijd heel hard gewerkt. En ja, toen wilde hij waarschijnlijk toch ook wat laten zien dat hij wat gepresteerd had. Hè? Maar ik zei tegen hem, want ik zou naar het Barlees gaan in Amsterdam.
De school waar ik op heb gezeten.
Ja, fantastisch natuurlijk. Toen zei ik, ja, dan kunnen we toch daar en ga dan bijvoorbeeld in zo'n oud huis wonen daar bij het Vondelpark.
Ja.
Nee, maar hij vond het toch mooier om in Laren te gaan zitten.
Grappig, wat was uw vader voor iemand?
Die was heel link en heel opgewekt. En,
waarom was hij link?
Nou, hij had hij kon snel reageren, laat ik het zo zeggen. Hij had er heel veel klanten, veel Joodse klanten.
Ja.
Dat was in Amsterdam toen zo. Maar ik weet nog heel goed op een gegeven ogenblik.
Het is mij niet heel leuk of hij nou binnenhuisarchitect of meubelmaker was.
Hij begon als meubelmaker.
En hij werd binnenhuisarchitect.
Dat is het.
Oké.
Ja, en toen op een gegeven ogenblik was het ook zo. Dan moest hij voor een bar maken in Amsterdam. En nou, er werd natuurlijk afgedongen.
Ja.
Ik was toevallig toen bij hem. En toen dacht hij, nou weet je wat, ze denken af, maar dan verdien ik gewoon toch alles terug aan de tapijten en al dit andere rommelde bom. Dus dat komt wel goed.
Ja.
Maar meneer Carranza, dat was het namelijk, meneer Carranza zelf.
Oh ja?
En die zei, ach, Wiegel. En toen zei ik, en toen zei mijn vader, ach, doen we het zo... zei die meneer Carranza, als ik dan bij u kom eten, als het klaar is, dan neem ik mijn eigen spinazie mee. Waarop hij zei, ach, lever alles maar. Dus dat kon mijn vader ook.
Ja. En hield u veel van uw vader?
Ja. Ja?
Ja.
Ja. Ja. Maar ik heb eigenlijk een andere achtergrond, want ik was meer bezig met mijn vier grootouders dan voor mijn ouders. En dat kwam misschien ook, ik had één broer, een jongere broer. Die kreeg heel veel aandacht, want die wilde dat ook graag. Dus ik moest mezelf zien te redden. Begrijpt u dat?
Dus u bent opgegroeid met iemand die van u de aandacht wist af te leiden?
Ja, ja.
Dat moet een persoonlijkheid zijn geweest?
Ja, ik heb het zelf geleerd. En ik was dol op mijn grootouders. Ze waren totaal verschillend. En ik vond ze alle lief. Ze zijn ook ik vond het altijd heel fijn om daar naartoe te gaan. Zowel bij mijn ene als bij mijn andere grootouders.
Maar hoe ging dat dan met uw broer?
Die was 4 jaar jonger dan ik.
Ja, en die was maar aan het shinen en alle aandacht
toen
aan
we nog in Laren wonen, dan wilde ik wel eens even weg. Maar hij was dus 4 jaar jonger en mijn ouders waren even weg. Ja, je moet thuis blijven en anders zeg ik het allemaal. En daar had ik gewoon de pest over in. Niet waar. Maar ik redde mij wel.
Ja, precies. Maar uw ouders dat niet kwalijk?
Nee,
dat die jongen
zo waren ze.
Zo waren ze.
Ze vonden ook waarschijnlijk dat mijn broer meer aandacht moest hebben. En ik niet.
Want?
Nou, ik deed het zelf.
U deed het zelf?
Ik voelde mezelf op.
U bent een heel zelfredzaam iemand geweest altijd.
Ik voelde mezelf op, ja.
En dat gevoel had u ook heel sterk in uw jonge jaren. Ja. Ik red mezelf.
Ik red mezelf. Dat was ook zo.
Ja, en u was dan graag bij uw grootouders, omdat grootouders natuurlijk ook minder de neiging hebben om zich als ouders te gedragen.
Ja, zo is
die
het.
Die vinden het gezellig om, om...
En die vonden het dat prachtig als ik er was. Was ook tegen mijn ene. Mijn ouders die in de Bilderdijk had wonen. Maar en mijn andere grootouders die woonden in Zuid. En heb ik ook nog een tijdje toen ik ging studeren in Amsterdam. Heb ik daar ook nog een, maar wat is het, 4, 5 maanden gewoond.
In welke straat woonden ze? In welke straat woonden ze?
Op de Stadionweg.
Op de Stadionweg, ja.
Ja.
Vlak bij het Olympisch Stadion.
Zo is het.
En ik heb u natuurlijk leren, of ik kende beelden van u als jong Kamerlid bijvoorbeeld. Toen had u al iets heel ouderlijks. Toen was u, weet ik veel, wat eind 20 of begin 30. Was u als zou maar zeggen, 15-jarige ook al een beetje een ouderlijk iemand?
Ik deed gewoon wat ik wilde.
Ja,
ik dacht er ook
snap
niet
ik.
Over, nee, ik dacht dat... er ook niet over na.
Nee.
Het ging allemaal
maar
vanzelf.
Als u nu terugdenkt aan uzelf, was u een straatjongetje? Of, nee. had u toen ook al een beetje dat keurige wat u...
Nou, keurige, dat had ik niet.
Dat had u niet.
Ik vond het prachtig om allemaal streken uit te halen met vrienden. Nee, maar ik was altijd... Ik was mezelf. Ik vond dat ik dat moest doen. En ik wilde dat ook graag.
U had dat gevoel ook heel sterk, van ik moet mezelf zijn.
Ja.
Ik kan niet anders dan mezelf zijn.
Het moest.
Het kon niet anders.
Nee,
ja.
Ik regelde ook alles zelf. Dat vond ik ook niet erg.
Nee, dat
en
snap
daardoor
ik.
Heb ik
dat
ik
heeft op... natuurlijk ook iets eenzaams.
Nou, dat was het ook misschien. Maar daar zat ik ook niet zo mee. Ik bedoel, ik heb ben toen op een gegeven moment lid van de JOVD geweest.
Ja.
Daar ben ik van de ene stap naar de andere in een razend tempo. En dan kon ik dit doen en ging ik dat doen. En wouden ze het zus doen en dan sjeest ik het land door en weet ik van wat allemaal. Dus ik heb het heel plezierig gehad.
Ja.
En zo ben ik vanzelf ook in de politiek gekomen.
Ja, u had het naar uw zin. U was uzelf.
Ja.
U kon niet anders. Dat heeft natuurlijk ook iets, wat ik zei, eenzaams. Maar daar legt u zich bij neer.
Nou, dat was ook zo. Maar
ja.
Dat is niet erg. Waarom?
Is eenzaam niet erg?
Nee, dat vond ik niet. Ik kon goed met iedereen opschieten.
Ja.
Ik had heel druk met iedereen.
Ja.
Maar ik regelde wel alles. Ik regelde wel mezelf.
Had u een hartsvriend bijvoorbeeld?
Ik had er een paar.
Een
ja.
paar hartsvrienden.
Eén is genoeg.
Eén is genoeg.
Ja.
Maar u had er een paar?
Ja, toen ik in het Gooi zat. Toen ik in het gymnasium zat. Dat was een ontzettend aardige jongen. En dat was ook een echte jongen. En die merkte ook dat ik een beetje alleen was. En die heeft mij opgevangen.
Ja?
Ja.
Wie was dat? Hoe heette hij?
Dat is lang geleden, ik weet zijn naam niet meer. Hij is al heel lang overleden.
En hoe deed hij dat opvangen?
Gewoon door dat te zeilen.
Ja, dus hij
had ook een bootje, een zeilbootje in het Gooi.
Ja.
De Loosdrechtse plassen. Daar ging hij ook vaak mee en dan gingen we met z'n tweeën varen.
Dus jullie,
en dan bleven we ook slapen
liepen,
daar.
Jullie liepen er allebei rond op dat gymnasium. U kwam uit Amsterdam en u moest natuurlijk een beetje wennen aan de Gooise manieren. De manier waarop men in het Gooi met elkaar omging.
Ja.
Dus u was een heel klein beetje, stond een heel klein beetje beter. Hij zag dat. En hij heeft zich een beetje over u ontfermd.
Nou, dat heeft hij als het nodig was, ja. Ja, ja. dat in het Gooi was natuurlijk toch anders dan Amsterdam. Dus op zo'n jaar, zo'n feest, hè, van de lui die dan bij een van de ouders waren. Nou, die hadden allemaal een grijze broek.
Ja.
En ik had zo'n zelfgeplofte ding, weet je wel, dat je aan moest doen.
Ja.
Dat vond ik verschrikkelijk.
Ja, dan ben je heel zelfbewust.
Maar
dan
hebben we toen ook later tegen de avond, had ik mijn vader en moeder gezegd, ja, maar ik wil ook graag een grijze broek, want die hadden het allemaal en ik niet. Nou, dat was ook geen enkel probleem, dat gebeurde ook.
Oh, dan kreeg je die grijze broek.
Ja, alles was, ja.
Ja, precies. Je hoefde daar dan geen gevecht voor te leveren om die grijze broek
absoluut
te krijgen.
Niet.
Nee. En toen kwam je bij de JOVD en u werd succesvol binnen de VVD.
Ja.
Was dat een beetje thuiskomen voor u?
Nee, want ik had er nooit van tevoren over gedacht. Het ging dus op een gegeven moment in de JOVD. Ik leerde daar de VVD-top ook kennen.
Ja.
Huh? Dat was helemaal natuurlijk fantastisch.
Waarom was dat fantastisch?
Nou, Toxopeus was er toen, Van Riel, die later toch een groot man voor mij is geweest. Dus ja, ik vond het ook mooi om te doen gewoon. En ik heb toen op een gegeven moment...
Hoe verhield u zich tot die mensen? Tot die grootheden?
Gewoon aardig.
Gewoon aardig?
Gewoon aardig. En ze hadden wel in de gaten dat ik toch een beetje pinter was. Dat deed ik ook niet, maar dat was gewoon
Ja,
zo.
Dat zien ze gewoon.
Natuurlijk is het zo. En toen is het ook zo gekomen dat sommigen uit de VVD-top... Die zei van, waarom wil je geen Kamerlid worden? Nou, ik heb niet zo gauw gedacht. En toen denk ik, nou ja, dat zou natuurlijk super zijn. Hè? En dat werd ik ook.
Meneer Wiegel, u was dus een pintere jongen. U wist ook dat zij u pinter vonden. Het leek u super om Kamerlid te worden toen ze het eenmaal aanboden. Dan moet u daar toch ook wel eens aan gedacht hebben van tevoren?
Nee, van tevoren niet.
Helemaal niet?
Nee.
Bent een berekenende, pintere jongen, maar u had nooit gedacht van, nou, dat Kamerlidschap, dat lijkt me wel eigenlijk ook wel iets goeds om naar te streven.
Er kwam een ander, kwam met dat idee.
En u had daar nooit, dat was nooit uw gedachte gepasseerd?
Nee.
Oh.
Maar het kwam precies uit, want ik was toen inmiddels voorzitter van de JOVD geweest. Een half jaar later zouden er verkiezingen komen. En toen hebben sommigen gezegd, je moet op die lijst gaan staan. Nou, dat is toen ook gebeurd.
Wat?
Gesteund.
Ja.
Werden altijd afgesproken, hè, door het hele land heen. Nou, dat was met mij natuurlijk niet gebeurd, want ik kwam er aan. En toen was het zo dat een van de mensen uit de afdeling het Gooi van de VVD, die heeft toen gezegd, kijk, er zijn allemaal van die afspraken geweest hier.
Ja.
Niemand heeft dat gedaan over de heer Wiegel.
Nee.
Maar hij moet er nu in. En toen gebeurde dat.
En u bent een geboren politicus. U bent A, pinter. En B, heeft u de gave om mensen te bereiken.
Ja.
Als u spreekt en als u met ze spreekt. Om een soort contact te maken.
Ja.
Dat is natuurlijk een groot goed voor een politicus.
Zeker, ja.
Hoe was dat om dat te ontdekken?
Nou, mijn hele leven is zo geweest. Ik was altijd het aardigste en belangstellend voor gewone mensen. He, niet van, je hebt van die lui ook, die kijken naar veel die hele hoge pieven. He, en die vinden dat interessant.
Ja.
Maar ik was altijd het meest interessant om aardig te zijn en vriendelijk te zijn voor gewone mensen.
Waarom?
Dat weet ik niet. Dat is zo gebeurd. En dat is nog steeds zo.
Wat moet ik me daarbij voorstellen in de praktijk?
Nou, dat je ook dat heel aardig bent.
Ja.
Hè, ook later toen ik veel belangrijker werd, toen ik minister was. En, hier in Friesland.
Commissaris van de Koningin.
Commissaris geweest. Dan vond ik het ook fantastisch, juist met gewone figuren praten. En dan zei ze, god, wat is dat een gewone man. Die is heel hoog en toch is hij gewoon... heb ik niet over nagedacht. Maar
nee,
was...
dat is nou helemaal zo.
Ja.
En uw collega's hebben dat niet allemaal. Uw collega-politici.
Nee, dat denk ik niet.
U zag dan andere ministers schutteren en onhandig doen. En...
Ja, ook dat of die vonden het allemaal belangrijk. Nou, ik deed gewoon maar wat ik moest doen.
Ja, maar hoe was het voor u om te ontdekken dat u dat politieke werk zo in de vingers heeft?
Dat kwam natuurlijk door de JOVD natuurlijk waar ik zat.
Nee, dat kwam niet door de JOVD. Dat komt omdat u... daar ontdekte u het, bedoelde u. Ja, precies. Maar dat moet toch iets verrukkelijks zijn? Ik kan me voorstellen dat u misschien twijfelt. Goh, wat moet ik eigenlijk doen met mijn leven? Wat zal ik eigenlijk worden?
Nee,
jurist,
ik ook niet over... Nou, ik wilde vroeger wel staan. Ik wilde wel Ja, leraar zijn of zo.
Leraar.
Had ik ook wel mooi gevonden.
Ja.
Of iets thuis in de geschiedenis of zo.
Ja. Dus je was een...
Daar had ik wel een hele goede leraar op, het gymnasium. Dat sprak mijn dingen wel aan, maar het ging allemaal vanzelf.
U heeft
zo nou, ik weet nog heel goed dat ik een keer toen bij mijn leraar, die was toen met pensioen en ik was Kamerlid, ben ik een keer bij hem gaan opzoeken ergens in Gelderland. En toen zei hij, dan moet ik zeker meneer Wiegel tegen u zeggen. Ik zeg maar meneer de Boer, dat is, ik heet Hans, dat weet u toch wel? Ja, ja. Kan ik dan blijven zeggen? Ja, natuurlijk. Weet ik nog allemaal precies.
Ja, dat weet u nog precies.
Ja, anders zou ik het nu niet vertellen.
Nee, alleen de naam van die ene hartsvriend met wie u ging varen in het gooien weet u niet meer.
Ja, nee, dat weet ik niet meer.
Weet u nog wel hoe die eruit zag?
Ja, ja, een heel grote jongen.
Ja.
Donker haar, opgewekt. Hij was ook gezien op die klas, in die klas.
Oh, dus hij was ook een geziene figuur?
Ja, zeer. Ja.
Dus hij was een geziene figuur en toch
nam hij het op
zich om aardig tegen u te doen.
Ja.
Terwijl de rest van de klas dat niet per se
nou,
was.
Nou, ook wel wat, maar hij was eigenlijk de man.
Ja.
Je had ook zo'n programma, vroeger had je, kwam die zo'n klas bij elkaar.
Klasgenoten, weer, met Klas Postema.
Die was er toen ook.
Ja.
En toen zaten wij ook met z'n tweeën naast elkaar.
Echt waar?
Ja.
En hoe was dat om hem weer terug te zien?
Ik vond het fantastisch.
Ja?
Ja. Maar hij is heel jong, is hij dood gegaan. En waarom weet ik eigenlijk, ik weet niet hoe dat gebeurd is.
Hij is belangrijk voor u geweest.
Ik vond van wel.
Ja. Maar meneer Wiegel, u werd dus in de JOVD, kwam u terecht eigenlijk zonder heel duidelijk plan of doel. Want u zei van, ik ben een berekenend iemand, maar ik geloof dat u dan toch eigenlijk over uw eigen carrière of levensloop niet per se berekenend bent geweest.
Nee, het ging vanzelf.
Precies, het ging vanzelf.
Dat is raar natuurlijk.
Maar dat moet toch heerlijk zijn om eigenlijk per ongeluk een vak te ontdekken, politiek.
Ja, zeker.
Waar je gewoon voor gemaakt blijkt te zijn.
Ja.
Was dat een sensatie voor u? Voelde u zich daar...
Nee, ik dacht er niet zo over, maar het gebeurde gewoon. En dan ging ik het een na het ander en het... Nee, ik heb eigenlijk in mijn carrière...
Maar dat altijd... zijn niet de dingen waar u nou per se een groot levensgeluk over voelt. Als u iets heel goed blijkt te kunnen of als u carrière maakt.
Nou,
of...
ik vond wel heel mooi dat als het goed ging.
Ja.
Dat was ik toen ik was gewoon Kamerlid. En 4 jaar later werd ik fractievoorzitter.
Ja.
Dan was ik een heel jong ventje.
Ja.
En ze wouden toch in meerderheid mij nemen.
Ja.
Dat kwam misschien ook omdat ik heel bescheiden was. Want ik weet nog heel goed, toen ik lid van de Kamer werd, nou moest ik de woningbouw doen. Wist ik ook niks van, trouwens, maar dat doet er verder niet toe. En toen heb ik misschien in die Kamerfractie 4 maanden niks gezegd. Pas toen ik de indruk had dat ik mijn winkeltje kende.
Als fractievoorzitter. De 4 maanden lang in mond gehouden.
Ja, als gewoon Kamerlid.
Als gewoon Kamerlid, oké. Okay,
moest ik de woningbouw doen en dit en dat. Ja. En van tevoren ging ik geen grote verhalen zitten te houden hoe geweldig ik was. Wat ik überhaupt het onzin vind om dat te zeggen.
Ja. Huh? Maar u ging lekker 4 maanden uw mond houden. Een beetje de kat uit de boom, goed opletten.
Zeker, goed opletten.
Van de grote jongens leren.
Ja,
ja,
zeker.
Ja. Maar u wist wel, hier ben ik op mijn plek.
Ja, want ik vond het fantastisch.
Waarom is het fantastisch?
Nou, ik vond het vak mooi.
Wat is er mooi aan dat vak?
In de Tweede Kamer te zitten.
Ja. En... ja, u hebt net even verteld, want er hangt daar een foto van de oude Tweede Kamer.
Zeker.
Dus niet dat wangedrog met die blauwe stoelen.
Ja, maar gaat ook weg, hoor. Die oude stoel, die oude zaal, komt er weer.
Oh ja, die oude zaal komt er weer?
Ja, ga dat binnenkort roepen.
U gaat ervoor zorgen. Ja, u gaat ervoor zorgen. Oh, u wil bij deze eigenlijk... Oh, u gaat op tv roepen. Bij Splinter Chabot gaat u dat roepen?
Ja, dat het gebeuren moet.
Dat het gebeuren moet. En u denkt dat dat ook wel kansrijk is? Dat iedereen zich weer in die kleine bankjes gaat persen? In die kleine harde bankjes?
Dat is belangrijk.
Waarom is dat belangrijk?
De geschiedenis is belangrijk. Kijk naar Engeland. Waar het oude parlement ook na de oorlog helemaal weer hersteld is.
Mm-hmm.
Kijk naar Nederland, die mooie oude zaal. En kijk het gebouw waar ze nu in zitten. Ze zitten knotsgek naast elkaar. Debatteren met elkaar. Dan moeten ze allemaal om de beurt komen, alsof ze naar de wc moeten.
Ja.
Het is bezopen gewoon.
Ja.
En ik was dol op dat parlement.
Op dat oude parlement.
En dan had je daar, was ook zo'n groen gang achter. En dan kon je daarachter ook zitten praten. Met andere Kamerleden van andere partijen. Ja.
Alsof ze nooit weg moeten doen.
Nee.
Nee. Maar wordt weer in ere hersteld. Gaat u een actie voor starten?
Dat is altijd voor actie.
Actie is altijd goed. Lekker actie voeren.
Ja.
Ja. Maar meneer Wiegel, u vertelt dit verhaal nu na. Ik probeer natuurlijk uw emotionele leven te achterhalen. Hè, hoe dat zit. Wat daarin gebeurt. Dat is mijn doel. U ontdekt die politiek min of meer toevallig. U struikelt daarin. U blijkt daarvoor geboren te zijn. Maar u heeft dat allemaal volstrekt gelaten ondergaan. Dat is verder niet een moment van grote opwinding geweest. Of,
nou ja, ik vond het... Kijk, ik heb het geluk gehad door steeds een andere post te krijgen. Huh? Ik was gewoon Kamerlid, ik werd fractievoorzitter, ik werd oppositieleider. Ik werd minister. Moest ik wel zelf voor zorgen, hoor.
Ja, natuurlijk.
En dat kabinet, daar zit hij daarachter, weer van acht. We hebben met z'n tweeën dat kabinet gemaakt.
Ja.
Dat was vier jaar gezeten.
Heeft u een foto van meneer Van Acht daar?
Die zit daarachter.
Oh, daarachter dat bloemstukje.
Ja.
Houdt u veel van Van Acht?
Ik ben zeer op hem gesteld.
Ja?
Dus het is altijd zo geweest.
Waarom?
Nou, we hebben...
Een wonderlijke man, hè, die Van Acht.
Ja, maar we praten ook nooit zoveel van tevoren. We zitten ook niet te overleggen. Wat moet er nu gebeuren? Dit doen, dat doen. Nee, het ging allemaal vanzelf.
Ja. Zo even voor de mensen met niet alle historische kennis. U heeft een beroemd kabinet ooit geformeerd met Van Acht, waarbij de Partij van de Arbeid uitsloot.
Ja.
Die toen de grote winnaars van de verkiezingen waren.
Ja.
Maar zich volgens zo onmogelijk en arrogant gedroegen.
Ze wisten niet hoe het moest.
Ze wisten niet hoe het moest. Nee. En jullie hadden samen net een meerderheid van 76. Dus
en er waren nog een stel die we eigenlijk ook tegen waren uit die regeringspartij.
Ja.
Een lekker zootje bij elkaar.
Ja.
Maar het is wel allemaal wel gelukt.
Ja.
Dat vond ik
en
mooi.
U en Van Acht, jullie konden het goed vinden. Zie. Samen. Ja.
Ja. Ik had ze laatst nog aan de telefoon.
Echt waar?
Ja.
En? Meteen nou, gezellig.
Ja, want mijn secretaresse die gaat weg. Die is nu 70 jaar geworden. Ze is 40 jaar mijn secretaresse.
Alsjeblieft.
Ja, is voor mij ook een hele verandering natuurlijk. Maar dat had hij dus ook gehoord. En ja, maar die deed altijd voor ons ook altijd als er iets georganiseerd moest worden. Ja, bloemen en zo, dat had hij dat bedacht. En dan is dat zo gebeurd.
Maar jullie hebben een volstrekt natuurlijke verstandhouding gehad altijd, u en meneer Van Acht.
Ja.
Ja. Lijken jullie op elkaar?
Nee, juist niet misschien.
Juist niet?
Nee.
U leek juist heel erg op Den Uyl.
Ik?
Ja. Dat jullie het niet konden vinden samen.
Nee, maar ik was wel op zeer op Den Uyl gesteld.
Echt waar?
Ja, en ook bij de leider van de communisten.
Was u ook opgesteld?
Hm? Ja.
Waren er eigenlijk mensen in de politiek met wie u het pertinent niet kon vinden?
Nou, niet zoveel. Alleen ik was niet zo dol op Van Mierlo.
Oh nee?
Nee, van die vage verhalen. Weet je wel, waar je niks mee kan. Dus daar hebben we ook wel een paar keer gedebatteerd, wat ik tot mijn grote vreugde mijn kleine handje kleiner gemaakt heb.
Maar en kon u het persoonlijk ook niet zo goed met hem vinden?
Nee, daardoor misschien ook wel, ik weet niet precies, maar het was niet mijn man. En hij was natuurlijk een concurrent. Hè?
Ja, zeker, maar dat was Den Uyl ook en dat was Van Acht in feite ook. Maar dat waren mensen met wie u het eigenlijk maar wel
we
goed kon vinden.
We hebben debatten gehad, weet ik nog heel goed, in de Tweede Kamer met Den Uyl, waar we echt gehakt van gemaakt hebben. Dat vond ik eigenlijk ook wel grappig.
Ja, vindt ze dat leuk?
Ja.
Hoe voelt dat als je een debat aan het voeren bent en je merkt op een gegeven moment, ik heb beet?
Nou, dat vond ik mooi, want je kunt het zien in die kamer.
Wat zie je dan?
Dat ze heel hard begonnen te lachen.
Ja.
En dan hadden de dolle pret was dat altijd. Nou, ja. Dan denk je, ah, Chucky. Maar dan moet je ook niet te lang...
Ah, Chucky, denk je dan?
Maar dan moet je ook niet te lang doorgaan. Dan is het ook niet goed.
Nee, precies. Dus je moet zo maar zeggen, je hebt op een gegeven moment beet...
Klaar.
Dan moet je moment pakken en dan moet je het ook weer laten gaan.
Ja.
Dan moet je niet te lang de victorie blijven krijgen.
Nee, want dat heb ik ook wel eens gedaan, maar dan heb je jezelf te weinig onder controle.
Ja, ja. En onder controle blijven, dat is altijd belangrijk. Onder controle houden.
Ja. Ja.
Bent u iemand die zichzelf eigenlijk altijd onder controle heeft?
Over het algemeen wel, ja, denk ik. Ja, zeker wel, ja. Ik kan ook wel drie passen van tevoren ook nadenken.
Ja.
Ja.
En zit daaronder dan een soort kokende vulkaan? Of
nee.
Ook niet?
Nee, daar ben ik veel te aardig voor.
Maar een kokende vulkaan hoeft niet onaardig te zijn. Maar
nee, oké. Okay, ja.
Veel...
Nee, maar dat ging allemaal zo. Dus ik...
Maar dat onverstoorbare humeur van u, dat moet gekmakend zijn voor uw tegenstanders.
Misschien is dat zo, maar daar kan ik niks aan doen.
Nee, dat is een wapen van u.
Ja, maar
ik vond
het altijd heel plezierig om aardig te doen tegen iedereen.
Zeker, maar dat is natuurlijk voor mensen die woedend op u waren, moet dat verschrikkelijk zijn.
Maar dat
zijn
waren
geweest.
Ze niet zo op mij.
Nou ja, ook wel eens natuurlijk. Uw politieke tegenstanders.
Nou ja, dat ze dachten, god, wat die vent met die onzinnige ideeën van hem. Maar dat vond ik ook niet erg.
Nee.
Vond ik misschien ook wel grappig.
Vond u ook wel grappig?
Ja.
Ja.
Je moet jezelf in de hand houden. Ja.
Ja.
Hoe is het met dat half uur zeker?
Oh, we zijn nog maar net begonnen, meneer Wiegel. Ja, u houdt de klok in de gaten.
Goed antwoord.
En u bent...
Volgende dag.
En u bent natuurlijk iemand met een diepe overtuiging, nog uit uw jeugd, dat u uzelf moet zijn.
Ja.
Een soort...
Uit jezelf halen wat in je zit.
Uit jezelf halen wat je in zit en eigenlijk jezelf niet tekort doen.
Nee, maar dat is niet een punt waar ik mee bezig ben.
En je eigen persoonlijkheid ook niet tekort doen.
Nee, dat ging ook vanzelf. Maar ik heb gewoon geluk gehad, hè, door mijn, nou ja, wat ik zei, Kamerlid, fractievoorzitter, oppositieleider.
Tuurlijk, schitterende carrière, minister
vicepremier.
Ja, alles.
En na 4 jaar minister tabé. Huh,
ook een hele prestatie.
Precies.
Om niet te blijven hangen in je post.
Ik had absoluut, waarom zou ik na 4 jaar ministerschap daar nog 4 jaar vast aan plak zitten? Heb ik helemaal geen zin in. Het is helemaal dezelfde.
Ja, want uw uitspraak werd ook laatst weer opgehaald. Er zijn 2 dagen leuk in het ministerschap. De eerste en de laatste. Dat is wel een hele sterke uitspraak.
Ja,
hè?
Dat was ook zo.
Ja.
Nou, het is niet helemaal waar natuurlijk.
Nee, maar, natuurlijk niet. Maar
ik vond het ministerschap ook heel mooi. Maar na 4 jaar hoefde ik niet nog een keer.
En u was ook als minister zo van, ja, al die dossiers lezen. Je moet het vooral een beetje doorgronden, zou ik maar zeggen.
Natuurlijk.
Ja. Je moet goede medewerkers hebben. U was ook weer geen lettervreter.
Nee.
Nee.
Nee. Je moet weten wat de kern is.
Je moet weten wat de kern is.
Dat zei ik tegen mijn ambtenaar ook. Wat is nou de kern? Dit of dat is of zo. Oh ja. Nou ja, dan ging het zo.
Ja, precies.
En je kon ook wel lachen daar in die Tweede Kamer. Want ik had mijn staatssecretaris Koning. Zaten wij natuurlijk achter die regeertafel.
Ja.
Een vraag stellen over alles waar we mee bezig waren. Het was eerst zo dat Koning die tegen mij zei, want wat moet ik dan gaan doen? Ik zeg, nou, jij doet de moeilijkste dingen en ik de rest. Nou, dat vond hij een goed idee. Dat ging ik zo. En toen hebben we ook nog een keer, maar dan hou ik er verder mee op. Zaten we daar uren zitten. Toen zei ik tegen Henk Koning, zullen we niet een glaasje Berenburg nemen? Ja, maar kan dat dan? Alles kan. Dus er kwam weer zo'n bode aan. Wilt u, ik zeg, ja, graag zou u in zo'n pot, waarvan mensen denken dat er koffie in zit, dat daar Berenburg in zaten. En dan zaten wij zo. En dan zei die keurige man, moet er ook suiker en melk in? Ik zeg, dit keer niet. En dan zaten wij te regeren.
U bent een ongelooflijk iemand, meneer Wiegel.
Hoe?
Nee. Ja, ik weet niet.
Ik vond het lollig. Ik vond het prettig.
Ja, maar de hele manier waarop u het leven beschouwt, dat is bijna alsof het iets heel lichts is, het leven.
Nou, dat soort dingen wel, ja, natuurlijk. Ik heb andere dingen ook gehad, maar...
U heeft tragedies meegemaakt in uw leven.
Ja.
U bent 2 keer weduwnaar geworden.
Zeker, ja.
Ja. Kon u dat ook als een soort... Want u heeft iets van een stoïcijn in zich.
Nou, dat was wel zwaar natuurlijk. Maar het moest gewoon, want de eerste keer dat het gebeurde, waren mijn kinderen nog heel jong.
Ja.
En toen ben ik met de zus van mijn vrouw getrouwd. En dat vonden de kinderen ook fantastisch.
Ja?
Natuurlijk. Dat was vanzelf.
Ja.
Maar het ging zo ook. En wij zijn ook heel gelukkig geweest. Ja, was mooi. Dat hoort ook bij het leven.
Ja. En 2 keer het grote ongeluk meegemaakt dat ze wegvielen.
Ja.
Maar meneer Wiegel, kunt u dat... Want volgens mij heeft u een hele diepe overtuiging van het leven loopt zoals het loopt.
Ja.
Het valt je een beetje toe. Het komt dingen komen op je pad. Mm-hmm. Nou, die politieke carrière is iets fantastisch. Dat verdriet en dat uw kinderen zo vroeg hun moeder zijn verloren, dat is natuurlijk iets onwaarschijnlijk verdrietigs.
Maar dat moet goed gaan.
Huh? Wat bedoelt u met dat moet goed gaan?
Zij moeten hun leven door.
En daar moest je zo goed mogelijk voor zorgen.
Dat is mijn taak. Dat was mijn taak. Ja, en het zijn hele lieve kinderen. En ik heb nu ook 2 kleinkinders, 2 dames. Wij heel geestig, hele geestige kinderen.
Ja.
Ik heb die hele kleine kindertjes ook altijd toegesproken alsof ze 10 jaar zijn in plaats van 1 jaar.
Ja.
Hè? Niet van die keutelberichten.
Nee, daar houdt u niet van.
Daar vind ik niks aan.
Nee.
Maar ze zijn heel verschillend. Ze zijn fantastische kinderen. Dus die zie ik dan met plezier, maar ik zie ze ook niet zoveel natuurlijk, want ze wonen ergens anders, ze wonen in Den Haag.
Ja.
Tel Aviv. Dat vind ik ook niet erg.
Nee, maar uw diepe levenshouding is tel Aviv.
Ja. Ja. Maak er wat van.
Maak er wat van.
Tuurlijk.
Bent u radeloos geweest in de tijd dat uw eerste vrouw overleed?
Nee. Nee. Ik had gehoord dat ik was in een vergadering en toen... toen hoorde ik van het ongeluk en toen ging weer ineens naar een ander ziekenhuis. Ik denk, dat gaat helemaal niet goed. Dus toen kwam ik daar en toen hoorde ik daar dat ze was overleden. Nou, dan moet je heel wat dingen regelen, hè? Nou, dat is ook gebeurd.
Je moet heel wat dingen regelen.
En ik had een huisje in Friesland. Dus daar zijn we ook geweest toen, vaak.
Ja, dat was een...
En toen was tante Marianne...
Een uitvlucht.
Tante Marianne, zo...
Haar zus.
Noemde ze dan, hè, de kinderen.
Ja.
Zullen ze meegaan naar Friesland? Ja, dat was leuk. En toen ben ik ook met mijn dochter. Ga jij nou een cadeautje kopen voor tante Marianne? En dat geef je dat zo aan haar.
Ja.
Zo'n groot hoofd, weet je wel. En die vind ik. Ik zeg, ja, maar die is ook mooi. Ja, maar die vind ik mooier. Ik zei, nou, dan doen we die. Fantastisch, hè?
Maar dat zijn soort beelden die nog op uw netvlies gebrand staan.
Ja? Ik zie precies waar het is.
U ziet dat nog allemaal voor zich?
Ja.
Heeft u een heel goed visueel geheugen?
Blijkbaar, ik weet niet. Ja.
Maar radeloosheid heeft u eigenlijk niet gekend?
Nee.
En ook niet woede over het lot,
nee.
Het lot wat u en uw kinderen ten deel
viel? Nee, helemaal niet. Niet. Dat heeft helemaal geen zin.
Nee, het heeft geen... Maar ja, als je alleen maar deed wat zin had in het leven...
Ja, maar
een sigaar roken heeft ook niet per se zin, maar dat is nou toevallig heel prettig.
Ja.
Ja, je kan ook boos worden op het lot, op de voorzienigheid. Ja,
dat werkt toch niet.
Dat werkt toch niet.
Nee.
Je moet dat gewoon accepteren.
Het is zo en...
Het is zo en dan moet je er het beste van maken.
Ja, tuurlijk. Dat is je taak ook. En dat ligt ook helemaal in mijn karakter.
Ja.
Ja.
Om daar zo goed mogelijk doorheen te komen.
Ja.
Ja.
En ook later, als de kinderen groot zijn. Die zijn natuurlijk al veel groter. En zijn ook totaal verschillend. Dan bellen we elke dag wel eventjes. Heel kort.
Maar. Ja? Belt u elke dag met uw kinderen?
Of zij bellen.
Ja.
Zij bellen.
Eventjes kort. Even bijpraten.
Is er wat gebeurd? Dat ga je nog wat doen?
Ja.
Ga je nog ergens naartoe? Nou, dan hoor ik dat het gaat en zo. En zij gaan, als ze dus ergens naartoe gaan... Ze waren met elkaar in de aanhang en zo. Met vakantie kort geleden. En dan bellen ze ook van tevoren. We zijn nu hier. We gaan zo meteen met het vliegtuig. En dan belden ze. Nou, wat is het? 4, 5 uur verderop. Dan bel je. We zijn er hoor. Oh. Nou, prettig.
Kent u somberheid, meneer Wiegel?
Nee, dat heb ik niet.
Nee, hè?
Nee. Ik ben een typische figuur.
U bent echt een typische figuur.
Ja, hè?
Ja. Maar wat een geluk voor u, hè?
Vind ik,
om zo gebakken te zijn.
Dat is belangrijk.
Lijkt u op uw vader of uw moeder hierin?
Ik lijk heel goed op een van mijn grootouders.
Ja?
Ja.
Welke was dat?
Van mijn moeder.
De vader of de moeder van uw moeder?
Moeder.
De moeder van uw moeder.
Ja.
Die had datzelfde als wat u heeft.
Heel hard voor zichzelf. Heel hard voor zichzelf. Maar ze heeft zich altijd overal doorheen geslagen.
En hoezo was ze hard voor zichzelf?
Nou ja, Ze had een probleem met haar huwelijk. Had ze ook, maar ze heeft ook alles altijd moeten regelen. En ik vond het heerlijk om naar haar naartoe te gaan. Kon ook alles doen wat ze wou.
En waarin zat
zo'n klein jongetje was ik toen.
En u voelde aan haar, u begreep haar?
Ja.
U begreep hoe zij in elkaar zat?
Ja.
U herkende dat?
Zeker, ja.
En dat hard zijn voor jezelf betekent...
Dat hoort daarbij.
Ja, en dat betekent jezelf opkrikken en ook de dingen zien als een taak die uitgevoerd moeten worden.
Zo is het.
Dus, je hebt een groot verdriet te verwerken gekregen, je hebt kleine kinderen, het is je taak om dan zo goed gemutst mogelijk te blijven en die kinderen gewoon groot te brengen op zo goed mogelijke manier en niet bij de pakken neer te gaan zitten, somber te worden, te gaan zitten huilen.
Dat helpt absoluut, dat heb ik nog nooit gehad.
Maar als je zegt, je moet hard zijn voor jezelf, betekent dat je dan ook wel gewoon jezelf tot de orde, dat je misschien die neiging zou hebben om dat te doen, maar om jezelf tot de orde te roepen en dat te onderdrukken.
Ja, maar dat...
Maar dat gaat vanzelf bij u.
Dat gaat vanzelf.
Ja. En uw grootmoeder had dat ook.
Zeker wel.
Was ze ook hard voor u of was ze lief voor u?
Ja? Zeer lief voor mij.
Lief, maar ook hard, of niet?
Nee.
Lief.
Ja. Wat voor pannenkoeken we gingen eten.
Wat dan?
Nou, van die poffertjes maakten ze altijd.
Echt waar?
Ja.
In een poffertjespan?
Ja, daar in de keuken. En ze had een heel mooi fornuis. Maar ze had ook wel van die dingen met zo'n... Van die drie van die dingen. Van, weet je wel dat? Hoe heet die dan? Die lopen dan op olie. Huh?
Zo'n oliepitje?
Dus, ja, die had ze dan ook. Zo'n stuk of 3, 4.
Oh, okay.
Maar dat hele mooie fornuis, met al die prachtige dingen, die gebruikte ze ook niet. Heel gek. Dat zei ik ook niet tegen haar dat ze dat moest doen. Ik zeg, nee, toen dacht ik, nou nee, dat is mooi zo.
En dan ging ze poffertjes voor, of dan ging ze kleine pannenkoekjes poffertjes voor u maken.
Ja.
Ja. En dan zei ze, hoe wil je ze hebben? Met een beetje boos.
Nee, dat vroeg ze ook niet. Dat deed ze gewoon. Ja.
Waar woonde zij?
Wilderdijkkade.
De Wilderdijkkade, Amsterdam-West.
18A.
18A.
Eerste verdieping.
Eerste verdieping.
Ja. En daar woonde vroeger natuurlijk mijn moeder. Ze had één kind. En dan sliep ik dan in de kamer van haar, waar mijn moeder vroeger was.
Ja.
Weet je wel?
Ja.
Hele mooie kamer.
Ja.
Ik weet precies nog hoe het eruit staat. Hoe het eruit ziet. En waar alle stoelen stonden.
Ja? U kunt het zich zo weer voor de geest halen.
Ja. Ik vond het ook heel mooi, mooie meubels en zo.
Wat een leven, hè, meneer Wiegel. Heeft u gehad?
Ja, vond ik eigenlijk wel, ja. Ik klaag er ook nooit over.
Nee, maar klagen zit sowieso niet in uw aard.
Nee.
Nee. Zijn er dingen waar u zich voor schaamt in uw leven?
Ja, ik zou niet weten wat. Misschien ben ik soms niet belangrijk genoeg voor mijn broer. Die is al een tijdje dood. Die woonde in Spanje later. Die heeft het eigenlijk niet zo niet goed gedaan ook. En het is een... Ja, dat vond ik altijd wel jammer.
Dat is de broer die alle aandacht kreeg.
Ja, vond ik eigenlijk een beetje zielig soms. Ja.
Wat vond u zielig?
Nou, maar had niet, hij heeft niet uit zichzelf weten te halen waarvan mijn ouders hadden gewild.
Dat het erin zat.
Ja.
En kreeg hij nou alle aandacht omdat het iemand was die zo getalenteerd leek? Of kreeg hij alle aandacht omdat hij juist een beetje moeite had om mee te komen en dat hij... Aandacht nodig had.
Mijn ouders die besteden heel veel tijd en energie aan haar, aan mijn broer.
Ja, maar omdat hij dat nodig had of omdat hij zo veel mogelijkheden leek te hebben dat ze daarop inzetten, zou ik maar zeggen.
Nee, dat dachten ze soms wel, ja.
Ja, beetje zoals Marco van Basten en zijn broer. Ja. Marco van Basten kreeg ook alle aandacht van zijn vader.
Gek is dat, hè?
Ja.
Ja.
Was u jaloers op uw broer daarover?
Nee, absoluut
niet. Oh, dat niet?
Ik vond het eigenlijk een beetje zielig.
Ook dat hij al die aandacht kreeg, vond u zielig?
Ja, dat vond ik niet verstandig, maar ik snapte het wel, want het ging niet helemaal goed natuurlijk steeds. Ja, hij was een hele aardige jongen. Maar ik heb er eigenlijk geen enkel contact mee gehad. Niks.
U heeft dat ook nooit gevoeld, dat contact?
Nee.
Zoals u dat met uw oma had, zou ik maar zeggen, had u dat nooit met uw broer?
Nee.
Nee, dus als ik vraag, is er iets waar u zich voor schaamt in uw leven, denkt u, had ik misschien een stapje extra moeten zetten om dat wel te krijgen?
Nee, want het had Dat had niet, ook niet gepast op een of andere manier. Hij moest het toch zelf ook doen, vond ik. En mijn ouders hebben heel veel voor hem gedaan, dus dat vond ik allemaal prima.
Ja. Ja. Maar dat ziet u eigenlijk als u dan terugkijkt op uw leven tot nu toe. U heeft nog heel veel jaren voor de boeg. Maar als u terugkijkt op uw leven tot nu toe, ziet u dat eigenlijk als de, zou ik zeggen, belangrijke relatie in uw leven die niet optimaal is geweest?
Waar nee, maar er was niks
niet
aan
vanzelf.
Te doen.
Nee, er is niks aan te doen. Maar
er was niks aan te doen.
Nee, maar goed, u brengt het zelf te berden.
Ja.
Ja.
Nou, dat was ook zo.
Ja.
Ja. Hij is een paar keer getrouwd geweest en zijn laatste vrouw was een Spaanse. Zijn eerste trouwens ook. De derde tussenin, dat was een Hollandse. En ze waren heel aardig. Dus daar heeft hij geen aardigheid mee gehad.
Nee.
Nee.
Maar het, zoals het bij u altijd liep en ging en makkelijk ging, was dat bij hem niet zo?
Nee, vond ik tenminste. Misschien vond hij het wel.
Maar u kunt dat zelfs wel beoordelen.
Nee.
Was hij jaloers op u, denkt u?
Nee,
nee?
Dat vond hij ook geen zin hebben. Nee, dat is wel heel apart eigenlijk.
Ja.
Het is goed dat u dat zegt. Ja, nee. Nee, hij vond mij wel fantastisch door al die posities die ik heb gehad. Daar was hij ook niet onaardig over. Nee. Was geen rare jongen. Niet een onaardige jongen, integendeel. Misschien was hij wel te aardig.
Ja, dat zou ook kunnen. Meneer Wiegel, ik ga bijna afronden.
Goed.
U had een column in de Telegraaf. Die heeft u niet meer.
Nee.
Die genoot een zekere populariteit op Twitter. Omdat u eigenlijk altijd, ja, in heel heldere bewoordingen gewoon exact beschreven.
Vreselijke dingen zeggen.
Wat er aan de hand was. Dus ja. Ja, als de premier een goed debat had gevoerd, dan schreef u van, de premier heeft een goed debat gevoerd. Ja, maar het was een soort opsomming van de gebeurtenissen.
Ja.
Maar dat geeft ook wel weer uw soort heldere, ja, nogal probleemloze kijk op de werkelijkheid weer.
Ja,
ja, het is zoals het is.
Ja.
En de premier
maken
moet,
wat van.
Ja, het kabinet moet nu hard aan de slag. En dan schreef u, het kabinet moet nu hard aan de slag.
Ja.
Ja. U maakt het niet moeilijker dan het was, zou ik maar
zeggen.
Nee,
maar ik heb ook wel eens tegen de premier gezegd, niet eens zo lang geleden. Hou er een keer mee op, zeg.
Ja, dat zou wel goed zijn.
Gaan
hè?
We het anders doen?
Ja.
Ja, yes, ik weet niks.
Dat zei hij, dat was zijn antwoord.
Ja. Ik zei, dan ga je naar Brussel. Nee, vind ik helemaal niks, zei hij toen. Toen zei ik, bij weigeren ze van plagen, dan moet je commissaris van de koning worden. Dat had hij niet zo snel in de gaten. Toen zei hij, die lui doet niks. Ik zei, potverdomme,
ja,
ik heb
dat
12
nou
jaar keihard gewerkt.
Ja, keihard gewerkt.
Ja.
U is toch helemaal gek gewerkt als commissaris van de koning.
Ja, het is onbegrijpelijk. Ja,
wat een baan. Wat een.
Het was een heerlijke baan.
Ja.
En ze vonden mij aardig. Dat,
zeker.
Dat was belangrijk voor mij.
Vindt u het fijn om aardig gevonden te worden?
Ja, vind ik wel, ja.
Waarom?
Nou, vind ik prettig als mensen vriendelijk zijn. En ik ben zelf ook altijd vriendelijk tegen mensen.
Ja, dat kan ik beamen. Tenminste, mijn ervaring is dat ook tot nu toe.
Ja.
Ja. Was dat op dat gymnasium in Hilversum? In Hilversum was het toch gymnasium wat u zei?
Ja.
Was het ook zo dat ze vriendelijk tegen u waren?
Ja, ja, ook de leraren.
Ook de leraren, oké.
Okay. Ja. En je kon ze ook in de maling nemen. De heer Lier. Dr. Lier. Die gaf, beta-dingen, om het zo maar te zeggen. Nou, wie moest er dan naar de vierde klas, naar de B of naar A, hè, weet je wel? Nou, iedereen ging eens naar A, Alpha. Hans, wat ga jij doen? Ik ga ook naar Alpha. Daar geen sprake van. Jij gaat naar Beta. Nou, dat gebeurde ook gewoon.
Oh ja?
Ja, en hij was toen ook, wat ik je vertelde over dat televisieprogramma.
Ja,
daar was hij ook gekomen.
Oh ja? Dan kwam Lier ineens binnenlopen.
Ja,
Dr. Lier.
Ja, en één keer had ik hem in de gaten en dat vond hij eigenlijk, dat zou hij nooit hebben gezegd, maar wel heel. Toen, want hij keek dan heel goed in die klas om te kijken wie daar zenuwachtig zat. Dus dat heb ik ook een keer gedaan. En dat had ik heel goed geleerd. Toen had ik alles goed. En toen had hij volgens mij in de gaten dat hij beduveld was.
Oh ja?
Ja. Maar dat vond hij leuk, want dat was kunst.
De kunst om beduveld te worden.
Ja, absoluut.
Ja.
Was ook een leuke school, hoor.
Ja, was een leuke school.
Ja. Dokter Lier.
Dokter Lier.
En wat ik had de eerste paar maanden woonden we nog in Amsterdam. Dus dan moest ik, ging ik achter op de fiets van mijn vader naar het spoor. Dan naar Hilversum, dan weer met de bus daar naartoe.
Ja.
Dus je werd, en een tas vol, je nam altijd alles mee. Hè?
Ja.
Godzimene, wat was dat?
Wat een tocht, ja.
Verschrikkelijk. En ik had op de lagere school allemaal hele hoge cijfers. En daarna had ik een paar zetten, klein dat ietsje niet zo goed is. En dat was dokter Lier. Nee, dokter Lier. Ja, Lier. Weet hij nou? Nou, even zijn naam kwijt. Een Friese figuur. Dat was de rector. En die heeft toen gezegd... Hans, je hebt het moeilijk gehad in de afgelopen maanden. Het steeds heen en weer reizen. Je hebt het heel goed gedaan.
Ja.
Dat vond ik fantastisch.
Dat vond u fantastisch.
Dat vond ik nou echt fantastisch, omdat ik echt hard gewerkt had.
Maar dat is toch wel leuk, meneer Wiegel, dat u bent... u heeft die fantastische carrière gehad waar u het over heeft. Met ministerschap en commissaris van de Koningin. En fractievoorzitter van de VVD. En u bent alom gezien echt... Maar u bent ook gewoon een beetje een klein jongetje... dat geniet van een aai over zijn bol.
Ja, zeker.
Dat bent u.
Ja, ja, dat was ook zo.
Ja.
Is ook zo.
Dus ook dan, toen u dan commissaris was hier in Friesland, dat u geliefd was en dat de mensen u in hun hart sloten.
Ja,
ja dat doet u wat.
Niet zo lang geleden was er hier in een dorp verderop, dus hij met een fiets, een oude meneer met een fiets, en die zei tegen mij, kent u mij nog? Ik zeg, ik zie wel iets, maar ik weet het niet precies. Maar wat was het toen? Ik heb nog het kievitsei gevonden. Dat heb ik toen aan u gegeven. Ik zeg, man, je bent helemaal niks veranderd. toen hebben we zo gelachen daar midden op die straat. Wat verdomme.
Ja, en daar geniet
kleine
je van.
Dingen zijn dat.
Kleine dingen, maar kleine, belangrijke dingen.
Dat is heel belangrijk.
Ja. Maar u houdt ervan om geliefd, u houdt ervan om in mensen hun hart gesloten te worden.
Ja, dat vind ik wel mooi.
Ja.
Maar ik klaag er niet over, want ik heb er niks over te klagen.
Nee, u geniet ervan.
Ja.
Ja.
Mooi.
Meneer Wiegel, we zijn
hoe
heel
lang hebben we gemaakt?
Precies een half uur.
Toppie.
Eén allerlaatste vraag, want uw ouders zijn oud geworden. Hoe genoot uw vader van het feit, want hij was dus iemand, hij was begonnen als meubelmaker, maar wilde altijd hoger op. Genoot hij van het feit dat u de carrière heeft gemaakt die u heeft gemaakt?
Eerst vond mijn vader helemaal niets dat ik naar de politiek ging. En je kunt veel beter bij zo'n bedrijf bezig om daar iets te gaan werken. Of bij een bank of zoiets dergelijks. Ik zei, ik heb geen zin in, pa, dat en dat. Klaar. Maar toen hij het in de gaten had... En toen ik Kamerlid ben geworden en toen ik de verkiezingen ging... winnen.
Ja.
Toen waren mijn ouders er.
Ja.
Hadden ze niet van tevoren gezegd.
Nee.
Vond ik ook mooi.
Ja. Toen zag je ze ineens.
Ah.
Daar zijn ze.
Ja.
Belangrijke momenten in een mensenleven.
Nou en of.
Ja.
Wil je nog een kop koffie hebben?
Heerlijk, meneer Wiegel. Dan zal ik de recorder uitzetten, want...
Dat is goed.
Ja. De klok is gegaan.
Leven is keihard.
Dit was Met Groenteman in de Kast met Hans Wiegel. Ik maakte deze podcast samen met Daan Hofstee. U kunt zich abonneren op alle mogelijke manieren op deze podcast. U kunt ons volgen op Instagram, @metgroenteman. Stuur ons een mailtje, podcasts@volkskrant.nl. En geef ons vooral lekker veel sterretjes.
Zijn leven is overhoop gegooid. Plus dat heel veel mensen hem niet geloven. Vrienden niet, die denken, ja, hij is gewoon gek geworden.
Hoe naar moet dat zijn? Als je vertelt over de meest indringende ervaringen uit jouw leven... en niemand gelooft dat je het echt hebt meegemaakt.
Ja, ik vind zelf niet dat ik het verzonnen heb, maar sommige mensen denken dat wel.
Maar hoe kom je erachter of jij het doelwit bent van een geheime dienst?
Ik heb ook wel eens meegemaakt dat je het idee hebt dat inlichtingendiensten in je geïnteresseerd zijn. En dan kun je wel heel veel zien, wat er misschien helemaal niet is.
Als ik 's avonds nog iets ging eten, dan volgden die mensen mee naar het restaurant. En dan terug van het restaurant naar het hotel.
Als zij op een gegeven moment zei, kijk maar uit, want anders word je dadelijk nog ontvoerd ook.
Shit, ik moet hier weg. Dat is niet goed. Nu word ik gevolgd.
Een soort Truman Show is het gewoon, hè. Alsof dat hele straatbeeld voor jou is ingericht. Maar dan wel met bedoeling jou niet door te laten.
Dit kan geen toeval zijn. Een nieuwe podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Simone Eleveld en samen met Huib Modderkolk ontrafel ik een bizarre operatie van de geheime dienst.
Wat het doel ook is, jij verliest het.
Ik werd opgepakt, heel lang ondervraagd.
Maar hoe krijg je grip in een wereld die zo ondoorzichtig is?
Als je zou liegen, dan zou je niet de meest relevante informatie 2 jaar later tussen neus en lippen doorvertellen.
Er zal nooit iemand zeggen, oké, Bart, ik geloof je. Nooit, nooit.
Dit kan geen toeval zijn. Vanaf 3 oktober bij de Volkskrant.
Ik weet niet of ik je ook alles kan vertellen. Het is echt te bizar.
Wat?
Ja.
Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.